Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. In deze podcast zou ik het graag willen hebben over effectieve micro-organismen of kortweg EM. Ik krijg heel regelmatig de vraag of dat deze EM, deze effectieve micro-organismen, nuttig zijn om te gebruiken in de tuin. Of dat ze iets bijbrengen, of dat ze misschien zelfs in het negatieve geval een kwaad kunnen doen aan je bodem. Misschien kort beginnen met zeggen wat die EM of effectieve micro-organismen nu eigenlijk juist zijn. In de jaren 70 van vorige eeuw heeft professor Higa uit Japan een mengeling gemaakt van 82 micro-organismen die dat een geheel vormen van een grote verscheidenheid aan microleven. En die mengeling die zou samenwerken als groep en zou zorgen voor positieve effecten bij allerlei processen. Het is een mengeling van verschillende soorten micro-organismen, melkzuurbacteriën, schimmels, gisten, aerobische bacteriën, anaerobische bacteriën en gaan gewoon nog maar even verder. Van waar komen die? Dat is dan de vraag die ik als eerste stel. Van waar komen die bacteriën? Van waar komen die bacteriën, die effectieve micro-organismen die jij hier in België of Nederland aankoopt? Als er al zo'n discussie bestaat over inheemse en uitheemse planten in je tuin, over exoten, dan gaat het over dieren en over planten die dat eventueel schadelijke gevolgen kunnen hebben als ze ontsnappen en hun ding kunnen doen in onze ecosystemen, dan vraag ik me af of dat niet even goed geldt bij bacteriën, bij al die micro-organismen. Dus dat is een eerste vraag die ik mij stel en waar ik eigenlijk eerlijk gezegd niet zo direct een antwoord op gevonden heb. Maar ja, het lijkt mij alsof de bacteriën en micro-organismen die in Japan in de bodem voorkomen, niet dezelfde zijn als die dat wij hier in ons land hebben. Een andere vraag die ik mij direct stel, is waar dat eigenlijk allemaal kan toegepast worden en wat dan, dat je daarover kan vinden in de literatuur, in het onderzoeksysteem, omdat iets wat al 50 jaar bestaat en ook blijkbaar over de hele wereld gebruikt wordt, zou je toch denken dat daar ook wel redelijk wat onderzoek naar verricht is. Nu blijkt dat je dat op veel verschillende manieren kan toepassen, op grasgroei, om te kuisen in je huis en in stallen. Het zou de stank van allerlei zaken onderdrukken, bijvoorbeeld van mest of installen. Het zou helpen om composteren te versnellen of te verbeteren. Het zou helpen bij het verzorgen van dieren. Het zou ook helpen bij de landbouw. Al moet ik eerlijk zijn dat ik over die andere zaken heel vaak heel veel positieve geluiden en onderzoeken heb gelezen. Maar als je bij landbouw en tuinbouw komt, dat het dan toch meestal wel wat moeilijker of wat moeizamer gaat en dat de onderzoeken meestal verricht worden in slechte omstandigheden en dat daar dan die EM een positief effect hebben. En ik praat dan bijvoorbeeld over zoute bodems waar dat die EM helpen voor plantengroei te bevorderen en in klassieke systemen waar dat sproeimiddelen en dergelijke alles kapot spuiten en waar dat die EM dan kunnen gebruikt worden om je bodem terug te verrijken, terug te gaan enten. Als je naar systemen gaat kijken, naar bodems die dat een goed bodemgehalte aan organisch materiaal hebben, die dat goed verzorgd geweest zijn, die dat goed behandeld geweest zijn, dan komt er toch een ander verhaal naar boven. Zo heeft Veld enkele jaren geleden een vraag gesteld en een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van EM in biologisch geteelde bodems, bodems van Veld staat voor de tuin in jouw achtertuin. Dus voor mensen die dat gewoon particulier in hun eigen tuin tuinieren en waarschijnlijk regelmatig organisch materiaal toevoegen aan hun tuin, weinig of niet sproeien, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, weinig extra bemesting gebruiken en dus in principe al een goed bodemleven hebben. En nu zou blijken uit dat onderzoek dat die EM daar eigenlijk geen of nauwelijks een toegevoegde waarde hebben. Dus dan blijft de vraag: hoe komt dat? Waarom zouden die EM in de ene bodem wel helpen en in de andere bodem niet? Als je gaat kijken naar de aanwezigheid van bodembacteriën, van al die micro-organismen, dan blijkt uit onderzoek dat die eigenlijk altijd op maximale capaciteit zitten. En dat betekent dat je altijd zoveel microben gaat krijgen als dat er eten voor is. Zodra er eten beschikbaar is, zodra er organisch materiaal beschikbaar is in dit geval, gaan microben dat opeten, gaan die zich massaal voortplanten. En eens het eten op is, dan heb je een evenwicht bereikt. En dan gaat dat niet meer stijgen, niet meer dalen. Dan zal er een bepaald niveau aan bacteriën aanwezig zijn. En als je daar dan extra bacteriën in doet, in de vorm van die micro-organismen, opgelost in water bijvoorbeeld, en dat gaat toedienen, ja, dan ga je tijdelijk veel meer micro-organismen hebben. Maar aangezien er geen eten is voor die micro-organismen, gaat die populatie ook snel terug afnemen, totdat er een nieuw evenwicht bereikt is. Dus extra organismen toedienen heeft eigenlijk weinig nut, omdat je in principe altijd een maximale capaciteit hebt bereikt en dat alle aanwezige bacteriën zich vermenigvuldigen totdat er weinig of geen voedsel meer is. En je gaat er dus ook geen extra kunnen bijvoegen. Wat je dan moet doen natuurlijk, is meer voeding toedienen. Als je natuurlijk tuiniert, dan weet je wat dat betekent. Meer voeding, meer organisch materiaal zorgt ervoor dat je veel meer bacteriën eten geeft en dat die zich dus ook kunnen voortplanten. Uiteraard gaat het niet alleen over bacteriën, het gaat over de brede groep van micro-organismen waar dat heel veel andere soorten ook nog bij horen. Hoe doe je dat? Door om te beginnen al niet te gaan spitten. Dan ga je dat verstoren, dan ga je heel veel van die micro-organismen afdoden. Dan ga je ook je organisch materiaal versneld verbruiken, waardoor dat uiteraard ook zorgt voor een slechtere bodem en voor minder micro-organismen. Hoe ga je dat wel doen? Je gaat mulchen, je gaat je bodem afdekken, zodat die bodemorganismen die aanwezig zijn, beschermd zijn, niet zo afzien van de weersomstandigheden, maar ook dat ze constant voedsel hebben. Die mulch die zorgt ervoor dat er eigenlijk constant een aanbreng is of een verrijking is van de bodem met organisch materiaal, zodat die bacteriën constant eten hebben, zich verder kunnen vermenigvuldigen en hun populatie verder kunnen opbouwen. Dat kan je doen door compost toe te dienen bovenop de bodem. Dat is nog niet volledig verteerd materiaal, wat verder gaat afgebroken worden door je bodemleven. En tijdens het afbreken komen er extra voedingsstoffen vrij en zal je aandeel of gehalte aan bodemleven toenemen en zal je steeds meer micro-organismen in je bodem krijgen. Maar in compost is uiteraard niet het enige. In principe is elk organisch materiaal geschikt. Denk dan bijvoorbeeld aan gemaaien gras, gevallen blad, versnipperd plantenmateriaal. Alles wat verteerbaar is, kan je in principe gebruiken om te gaan mulchen. Nu blijkt uit onderzoek dat mulchen op zich wel goed is om je bodemleven te verrijken, te laten verder ontwikkelen, zich te laten vermeerderen, maar dat plantenwortels eigenlijk een veel belangrijkere rol gaan spelen. Plantenwortels die bevinden zich in de bodem en die zijn heel actief. Die verspreiden zich doorheen de bodem. Die hebben allerlei positieve effecten op de bodem, maar die stoten ook constant stoffen uit, wat men exudaten noemt. En deze stoffen, dat zijn eigenlijk voedingsstoffen die dat de plant aanmaakt en niet gaat gebruiken om te groeien, om zich te ontwikkelen, maar eigenlijk gaat gebruiken om bodemleven te stimuleren, om dat aan te trekken in zijn wortelzone en op die manier dat bodemleven allerlei functies te laten vervullen voor de plant. Dat zijn allerlei voedingsstoffen die dat dus ook weer al zorgen dat het bodemleven zich verder kan ontwikkelen, dat het een hoger aantal bereikt en dat je dus een meer bodemleven gaat hebben, dat je meer micro-organismen gaat hebben in je bodem. Dat zou belangrijker zijn, zelfs een heel stuk belangrijker zijn, dan mulchmateriaal dat je bovenop de bodem legt. Die exudaten die maken een groot deel uit van de stoffen die dat die plant aanmaakt. Bijvoorbeeld bij meerjarige planten zou ongeveer 50% van de stoffen die een plant aanmaakt terug uitgestoten worden via de wortels. Bij eenjarige is dat een pak minder en zou dat maar over een 20-30% van die stoffen gaan. Dus het planten van meerjarige, het hebben staan van meerjarige doorheen je tuin, zorgt er eigenlijk voor dat er grote hoeveelheden voedingsstoffen via de wortels in de grond terechtkomen en dat deze constant zorgen dat jouw bodemleven zich ontwikkelt en zich vermenigvuldigt en dat je steeds meer bodemleven krijgt in je tuin. als je intensief gaat combineren, zoals wij doen met ons systeem van schijnbare chaos, dan is het ook de bedoeling dat je het grootste deel van het jaar plantengroei hebt, dat je heel vroeg op het seizoen tot heel laat, en soms zelfs doorheen de winter, planten hebt staan in je tuin die dat nog actief zijn, die dat exudaten uitstoten via hun wortels, waardoor je min of meer jaar rond heel veel bodemorganismen gaat activeren en gaat zorgen dat die zich vermenigvuldigen en dat die die bodempopulatie gaan opbouwen. Dus hoe meer planten je hebt, hoe langer dat die er staan en hoe meer meerjarige planten dat je hebt staan, hoe beter dat dat is voor het bodemleven en hoe meer micro-organismen zal hebben in je tuin, in je bodem. Iets anders wat wij ook al vele jaren doen, is bijvoorbeeld bij het oogsten je planten niet allemaal uittrekken, maar ze afsnijden. Het voordeel hiervan is, als je ze afsnijdt, dan blijven die wortels zitten, dan gaan die stilaan verteren en het bodemleven dat daar rond zit, dat altijd aangetrokken werd door die exudaten, die gaan zich nu bezighouden met het verteren en omzetten van die plantenwortels en gaan zo hun kolonie en hun aantallen een tijd nog in aantallen kunnen volhouden, misschien zelfs vermeerderen. Als je je plantenwortel gaat uittrekken, ja, dan is die rhizosfeer helemaal omzeep en gaan er een heel deel van die microben, van die micro-organismen gaan afsterven. Dus afsnijden, ik denk dan bijvoorbeeld aan als je tomaten oogst, als je ertjes oogst, als je boontjes oogst, als die planten uitgedragen zijn, trek die niet uit, knip die gewoon af. Hetzelfde met kolen, met sla, met selder, met eigenlijk alles wat je boven de grond gaat oogsten, daarvan kan je de wortels achteraf gewoon laten zitten. Knip die bovengronds af en dan zal de bodem of de bodemorganismes zich nog lang kunnen bezighouden met de vertering van die wortels en gaan die zich nog altijd vermenigvuldigen. Gaat er nog een verhoging zijn van het aantal micro-organismen en ga je geen afname hebben van jouw bodemleven. Uit onderzoek blijkt dat die wortels in vergelijking met mulgen, gewoon door constant veel wortels te hebben, 5 maal effectiever zijn in de opbouw van bodem. Dus toch zeker niet verwaarloosbaar. Heel belangrijk eigenlijk, als je dat ziet, die cijfers, dat je probeert om zoveel mogelijk ook meerjarige planten in je tuin te hebben. Het moet niet allemaal in het midden van de tuin staan, maar toch zeker in je randen en hier en daar tussen je bedden, op de kopkanten, om dan die bodem veel effectiever en sneller te kunnen opbouwen. Een laatste belangrijke factor zijn blijkbaar die bacteriën, die micro-organismen zelf. Men noemt dat necromassa en dat betekent eigenlijk de hoeveelheid dode lichamen die er zich bevinden in jouw bodem. Als je heel veel bacteriën hebt, ja, die hebben een korte levenscyclus en die gaan eigenlijk constant dood. Die vermenigvuldigen zich, een deel sterft af, een deel vermenigvuldigt zich verder. Maar die zijn heel gevoelig aan verwisselende omstandigheden. Als het bijvoorbeeld even te droog is in de bodem in een warme periode, als het even te nat is, als het heel veel regent, dat moet niet heel lang zijn, maar aerobe bacteriën bijvoorbeeld, als die even onder water staan, gaan die zeer snel afsterven. Die lichaampjes die verdwijnen niet volledig. Een groot deel daarvan wordt afgebroken en teruggebouwd, gebruikt voor de opbouw van nieuwe lichaampjes. Maar een belangrijk deel blijft ook gewoon als dood lichaam aanwezig tussen de aardteeltjes, tussen die aggregaten. En dat zou ervoor zorgen dat eigenlijk die bodemdeeltjes samengehouden worden, dat dat een hele stabiele bodem gaat opleveren, dat dat eigenlijk die rulle bodem gaat opleveren die dat wij als tuinier zo heel graag hebben. Vroeger dacht men altijd dat dat humus was dat daarvoor zorgde, met zijn humuszuren, met zijn ingewikkelde ketens, maar uit recenter onderzoek blijkt dat humus toch niet zou bestaan en dat die functie van de opbouw van die bodem eigenlijk voornamelijk wordt overgenomen door die necromassa, door die vele miljarden bacteriën die gestorven zijn en die gevangen zijn gebleven in die bodemaggregaten. Dus eigenlijk geen humus, maar opeenstapeling van dode bacteriën, van dode micro-organismen, want uiteindelijk ook dode schimmels en dergelijke dragen daar ook aan bij. Dat allemaal gezegd zijnde, hoe ga je dan eigenlijk je bodem zo goed mogelijk opbouwen? Ik denk, of ik ben ervan overtuigd, als jij een bodem hebt met behoorlijk wat organisch materiaal, als jij moeite doet om organisch materiaal toe te voegen aan je bodem, dat je eigenlijk niet gebaat bent bij het gebruik van micro-organismen. Je zal van nature uit altijd die maximale capaciteit hebben in je bodem. Jouw micro-organisme, jouw bodemvoedselweb gaat van nature uit altijd proberen om alle aanwezige voedsel, alle aanwezige organisch materiaal zo snel mogelijk te verteren en dus ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk hun maximale capaciteit bereiken. Het toedienen van een oplossing gaat daar zeer weinig aan veranderen. Hoe kan je jouw bodemorganismen motiveren, stimuleren om zo maximaal te groeien, om met meer te zijn? Dat kan uiteraard op verschillende manieren die we hier besproken hebben. Om te beginnen moet je dus niet spitten en moet je je bodem beschermen door te mulchen met gelijk welk organisch materiaal. Maar dat is maar een begin. Blijkbaar uit onderzoek merken we dat doorlevende planten, maar ook eenjarige planten, via hun wortel stoffen uitstoten die dat bodemleven sterk gaan stimuleren, dat de groei van dat bodemvoedselweb sterk gaat stimuleren en op die manier eigenlijk vele malen meer bijdragen aan die bodemopbouw als dat mulchen zelf. Door je oogst bovenaf af te snijden, door je sla niet uit te trekken, maar die wortel te laten zitten, door die witte kool ook maar bovenaf af te snijden en niet uit te trekken, door die uitgedragen boontjes af te knippen, boven de grond en niet uit te trekken, zorg je ervoor dat die wortels lang blijven zitten en nogmaals extra voedsel geven aan dat voedselweb, aan die micro-organismen dat daar rond verzameld zijn en die gaan op die manier zorgen dat die bodem nog altijd zijn maximale capaciteit heeft. Als laatste zal je door het natuurlijke proces van sterven en groeien, zal je merken dat heel veel van die micro-organismen, je gaat het niet echt merken natuurlijk, maar heel veel van die micro-organismen sterven af, geraken gevangen tussen die bodemdeeltjes, tussen die aggregaten en gaan op die manier eigenlijk instaan voor die steeds betere structuur, gaan zorgen dat die aggregaten samenkleven, dat die samenplakken en dat op die manier jouw bodemstructuur steeds beter wordt. Dus die verschillende factoren zorgen er eigenlijk voor dat je een massa aan micro-organismen hebt, dat die zich goed voelen, dat die zich ook goed ontwikkelen. En daar heb je, naar mijn ervaring en naar mijn denken, absoluut geen effectieve micro-organismen nodig. Uitzonderingen zijn er uiteraard als je in een zeer slechte bodem zit, als je met kunstmest werkt, als je veel spuit, dan ga je jouw micro-organismen altijd afdoden en dan kan het zijn dat er een lage populatie aan micro-organismen is, alhoewel dat er toch redelijk wat organisch materiaal is. Maar dat is de manier van tuinieren waar ik absoluut niet voor sta. Dus daar kan je dat eventueel wel toepassen, maar dan vermoed ik dat je naar de verkeerde podcast aan het luisteren bent. Dus, conclusie, EM heb je in een natuurlijke moestuin eigenlijk niet nodig.